Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast.
Dit is aflevering 2 van alweer het tweede seizoen van de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Ik ben Paul Onkhout. Namens Edwin Struis heet ik Simon Zwartkruis van Voetbal International van harte welkom. Geen moeite is ons te veel om u, de luisteraar, te gerieven. We zijn rechtstreeks uit de Baskische parel San Sebastian naar Studio Struis gekomen. Retorische vraag, want ik was er zelf ook bij. Nog een voetbalwedstrijdje meegepakt in Baskenland.
Nou, niet zomaar eentje.
Niet echt best.
Met de neus in de Montekia, of wat is het, boter?
Ja, boter.
Mantekia.
Of smeur, hè, zoals de Denen zeggen. Ja, wij zijn de Nederlandse afvaardiging, de Peña, zeg maar, van dat is dan een soort supportersvereniging van de Real Unión Club.
Al jaren.
Real Unión Club.
Ja, dat is eigenlijk een van de founding fathers van het Spaanse voetbal, zou je kunnen zeggen. Want begin van de vorige eeuw, zijn zij een van de oprichters geweest van de Primera División. Ze hebben ook heel veel prijzen gepakt in die tijd. Bekers gewonnen, landskampioen. Ja, de laatste tijd een beetje aan het sukkelen geslagen.
Sinds 1927 eigenlijk, hè? Dat was de laatste beker.
Aan het sukkelen geslagen sinds 1927. Een kleine 100 jaar geleden. Ja. En nu op het derde niveau van Spanje aanbeland.
We spelen in Irún, hè? Het stadje Irún.
Irún. Nou, dat is een parel. Laten we dat nou gewoon even vaststellen.
Ja.
Het is dat we al in San Sebastian zaten. Maar als we een lang weekend in Irún hadden gezeten, hadden we het ook heerlijk naar ons zin gehad. En toen kwamen we terecht in stadion Gal. G-A-L. Van waar je ook Frankrijk kan zien liggen, want het heel dicht bij de Franse grens.
Met het mooiste stadionbarretje dat ik in ieder geval ooit gezien heb.
Ja, dat was
een soort doorgeefluik waar alleen maar bier te koop was. Voor de rest niets volgens mij.
Bier en chips.
En een hele grote box waar knalharde muziek uit klonk.
Ja.
En dat was een soort, het is een beetje het sociale hart van dat hele stadje.
Ja, en voetbal zoals het bedoeld is, zoals wij het vinden dat het moet zijn. Ongedwongen, laagdrempelig, gezinnen, kinderen. De harde kern was eigenlijk een softe kern. Want het waren allemaal eigenlijk, hadden onze zonen en dochters kunnen zijn.
Opgeschoten jongeren.
De harde kern was lief. Dat is,
een lieve harde kern. Ja. Nou ja, en na 9 keer niet gewonnen te hebben. Ja, nou ja, het gebeurde. Het wonder.
1-0. Het wonder van Irún. Nou, er was nog een dubbel wonder. Want we deden natuurlijk mee aan de loterij.
Ja.
Loodjes voor 1 euro.
Ja.
En onze reisgroep legde beslag op de hoofdprijs.
Ja.
En, met lotnummer 545.
Ja.
Een massage in Irún.
In Irún, nou ja, daar droom je eigenlijk van.
Ja,
dat is een droomprijs.
Maar goed, wij moesten Irún weer verlaten. Dus we hebben deze prijs gegeven aan... mag ik dat zeggen?
Nou ja, gewoon...
Aan een leuke vrouw die voor ons zat.
Ja, precies. En die was er zeer content mee.
Die was er zeer content.
Contento. Zoals
laten we het daarbij houden.
Ja. We hebben vrienden gemaakt in Irún.
Ja.
Oké, de podcast. We gaan snel beginnen. We hebben weer een propvol programma met hoofdrollen voor Johan Cruijff, Gerard Cox, Val Kokhuis en Piet Hein.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Maar eerst de reacties op onze eerste podcast na onze lange winterreces. Edwin, jij hebt de socials in de gaten gehouden.
Nou, zeker. En daar had ik tot in Spanje aan toe een dagtaak aan.
Ja.
Dat moet ik dan eerlijk zeggen.
Een soort tsunami aan reacties.
Precies. Hè? We waren terug en dat hebben we geweten. Ja. Het is een onafzienbare lijst van eigenlijk alleen maar leuke reacties. Iedereen is blij.
Zit er nooit eens een scheldkanonade?
Nou, eigenlijk, dat had ik nu misschien verwacht. Van, oh god, ze zijn er weer, vreselijk. Ja.
Bij de hand.
Dachten er vanaf te zijn.
Ja, heerlijk. Wat heb ik er 3 heerlijke, rustige maanden gehad. Maar nee, de mensen zijn echt blij dat we weer begonnen zijn. Zoals daar is...
Je hebt een keuze moeten maken.
Ik heb een keuze moeten maken. En heel veel afvallers. Excuus daarvoor als u dacht van... Mijn reactie wordt hier niet genoemd. Sorry, we moesten inderdaad een schifting aanbrengen. Zo was daar een Rens Muller, redactiechef van de Gooi en Eemlander. Na een heel lange winterstop is mijn favoriete podcast gelukkig weer terug.
Zo.
Nou, dat, dat doen we het voor. Ene Louis Koudam, of Koudam, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Genoten van jullie voetbalpodcast en van Willem Vissers met zijn mooie verhalen.
Ja, Willem was vorige week te gast.
Ja, was vorige week te gast.
Was ook een Iroen trouwens, viel mij op.
Ja, die was er ook bij nu, zegt
met een pet op zijn hoofd.
Hij droeg verschillende petten. Alsof hij bij verschillende groepen hoorde.
Hij had twee petten bij zich. Ja. En omdat het zo lekker weer was, had hij een witte pet.
Een witte pet.
Ja, en normaal in Nederland heeft hij een gekleurde pet.
Ja, precies. Man met meer de petten op.
Ja.
Jammer. Marleen Zwartkruis. Ik kijk even naar onze gast ook vandaag.
Dat moet bijna wel familie zijn.
Hè? Ja, maar niet heel bekend dan. Nee. Nou goed, afijn. Erg leuk weer. En ja, net als Louis Koudam ook... Zeer genoten van de mooie verhalen van Willem Vissers.
Ja, dat is toch leuk.
Nou, dat is toch leuk. Dat is wel grappig.
Dit was het, denk ik.
Nou ja,
we moeten snel door.
Kleine bloemlezing. Heel mooi.
Ja.
We moeten nog de winnaars bekendmaken van onze boekenactie van vorige week.
Ja.
Wij stelden drie mensen het boek FC Londen in het vooruitzicht. Een boek wat we vorige week besproken hebben van Tom van Hulzen.
Ja.
Vier brillenglazen, maar liefst gaven we
daar. Namens Brilstand, ja.
De winnaars zijn Henk Feitsma uit Emmen. en Louis Koudam uit Spaardam.
Hey.
Zou dat diezelfde dan zijn?
Ik zit ook te kijken.
Ja, dat is niet een heel veel voorkomende naam. Henk Feitsma uit Emmen, Louis Koudam uit Spaardam. Gefeliciteerd.
De plaat met een verhaal. Brilstand haalt een vergeten evergreen uit de mottenballen.
De plaat met een verhaal. Nou, de 6-0 ligt nog redelijk vers in het geheugen.
Ja.
Ik zal het introduceren, het plaatje wat we gaan bespreken met het eerste couplet. Heel onverwacht na te zijn uitgegleden is Ajax zacht en kalm overleden. We zagen het al weken hoe hij zakte en tekenen gaf van verregaande zwakte. Zingen we nu iets teders, zachts en zoets, van de doden niets dan goeds. Moeder... Ik verzuip. De cup staat in de kuip. Ed, jij hebt je verdiept in de geschiedenis van dit liedje. Het gaat om Ajax is dood.
Ja, Ajax is dood.
Van Gerard Cox.
Uit 1970. Dan zeg je, dat is toen ingezongen. En dat is nu opeens weer volledig actueel.
Ja.
Hè? We zijn ruim 50 jaar verder. Bijna 60. En... dit lied spreekt nog steeds tot de verbeelding. In die zin dat Geert Cox eigenlijk een beetje spijt van had later, gaf hij toe. Want op het moment dat hij het zong, ging Ajax daarna drie opeenvolgende Europa Cup 1 winnen.
Het is een opvallende timing geweest van Gerard.
Ik weet niet, Geert, zijn timing was zo altijd al een beetje... Hij dacht ook al dat het de zomer alvast in mei begon, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Het is bewezen dat in juni begint.
Staat vast, ja.
Staat vast, dus hij heeft wel vaker uitglijders gehad op dat gebied. Maar we kunnen het natuurlijk weer helemaal
Volledig afstoffen
actueel.
Ja. Dus. Laten we een stukje gaan luisteren.
Ja.
Want Ajax kreeg hier voor zijn rechte straf, zij prezen hem in het graf. Eens schreven zij, o Ajax is zo groot. En nu is Ajax dood.
Ja, begrafenis, hymne. Jeugdzonde, oké, maar het is...
Het is wel weer passend.
Het is wel passend. Het is ook satire natuurlijk.
We hebben het ook in Spanje wel meegekregen natuurlijk. En ook nog wat beelden gezien.
Zelfs even teruggetrokken in ons appartement om hier naar te kijken.
Ja.
Onze telefoons naar de klassieker te kijken.
Het was een schrobbering. Schrobbering.
Ja. Een afstraffing.
Een afstraffing. Dit heeft eigenlijk niets meer met de klassieker te maken. Want het verschil was zo groot.
Dit hebben wij in ons werksame leven nog nooit meegemaakt. Dus een crisis van deze omvang.
Nee, Ja, wel andersom natuurlijk. Dat Ajax won met 5-0 van Feyenoord bijvoorbeeld een keer. Ja. Of met 8-2.
Een keer met de tweede elft of zelfs zo'n beetje. Ja, vlak voordat Ajax die Europa Cup finale tegen Milan ging spelen.
Dat Louis van Gaal niet eens bij was. Ja. En die zei tegen Geert van der Lem, de assistent, van nou ja, pak jij dit maar even op. En
zet Noord in Wouter maar in de spits. En dan komt het wel goed.
En Kanu mocht er 90 minuten mee doen. En toen belde Louis van Gaal in de rust op naar Van der Lem. En die zei, ja, het is 2-0. Maar Van Gaal dacht dat ze achter stonden. Want ja, tweede helft al. Tweede helft even schepje de bal. Nee, we staan voor, hoor, Louis. Was hij eigenlijk toch niet zo blij mee? Omdat hij er zelf ontbrak. En dan wonnen ze met 5-0 van...
Zonder zijn eigen inbreng. Ja, precies. Ja.
Maar goed, ja, en misschien moet Louis het ook weer gaan doen. Louis Koudam. Nee, Louis van Gaal.
Ja.
Ja. Ja, want ja, welke trainer wil ze hierna nog mee?
We hebben de afgelopen... Louis van Gaal niet, denk ik.
Nee.
We hebben vorige week van Willem gehoord hoe die leeft en woont.
Ja, maar ja.
In Portugal, ja.
Als 30 mensen... Kijk, Harry Potter heeft laatst afgezegd. Ja. Zoals de tovenaarsleerling al af gaat zeggen. Wie moet Ajax nou weer vlot trekken? Siem, heb jij nog een idee?
Gaan wij dat oplossen hier vandaag?
Niet oplossen, maar een naam, een persoon. Wie zou dit nou kunnen doen?
Nou ja, als je even totaal niet realistisch bent, dan qua type denk ik dat ze bij Robert Eenhoorn moeten gaan aankloppen. Dat is een strenge, strakke, rechtlijnige kerel die niet van geouwe hoer houdt.
Ja. Maar als technisch directeur? Of
nee, algemeen directeur.
Als algemeen directeur.
Ja, maar vanuitgaan dat Kroes niet meer terugkomt dan.
Nee. Maar als trainer, of heb je niet iets in mind?
Nou, dan blijf ik totaal onrealistisch. Maar dan moeten ze op hun knieën naar Peter Bos gaan en excuses aanbieden dat ze hem, toen ze hem voor het grijpen hadden, niet binnengehaald hebben. Ja. En maar dan kijk je puur naar wat ze nodig hebben op dit
precies.
moment. Maar beide gevallen gaan niet gebeuren. Eenhoorn is een Feyenoorder en Bos zit goed bij PSV.
Mag je zonder trainer eigenlijk de competitie in? Dat is eigenlijk de volgende vraag.
Ja, ik denk wel dat ze een trainer nodig hebben, deze spelers.
Er moet iemand met een diploma voor de groep.
Ja, ik vind niet dat ze het al helemaal zelf zouden kunnen doen. Zonder de hand. Vind jij van wel?
Nou ja, ze hebben nu wel een trainer, maar je ziet daar niet echt iets van terug in het veld eigenlijk. Hè?
Nee, de tragiek is dat ze ook nog een hoofdopleiding nodig hebben.
Ja.
De technisch directeur.
Een spelertje of 15.
En 22 nieuwe spelers.
Ik denk dat wij de telefoon aan moeten houden, dag en nacht.
Misschien kunnen wij in de bestuursraad. Of is dat wat voor jou?
Nou, ja, of.
Met Edo Ophof.
Met Edo Ophof en Pim van Dort?
Nee, dat is niks voor mij. Maar misschien kan ik wel technisch directeur worden of zo. Huh? Iedereen doet het toch beter? Ja, wij zijn geen graaiers. We hebben geen aandelen. We hebben geen Ajax-verleden. Dat moeten we nou eens hebben. Mensen van buiten. Die niet al te zeer... giftig zijn.
In die club, binnen in die club zitten en zich overal mee willen bemoeien en hun seizoenkaart koesteren.
Frisse blik van buiten. Maar die Eenhoorn zou inderdaad ook wel eens...
Want dit is ook weer een soort déjà vu, dus inderdaad. De gevestigde orde, de oude... De dinosaurussen als Van Praag en Henny Hendricks en dat soort mannen. Tegen een nieuw lichter als Alex Kroes. En ja, dat schuurt aan alle kanten natuurlijk. En dat is wel gebleken.
Over aandelen gaan we niet hebben, hè?
Nee, alsjeblieft niet. Ik heb daar ook helemaal geen verstand van.
Heb je aandelen... Nee. Niet Ajax, maar heb je aandelen...
Nee joh, nee, ik ben een keer zo stom geweest om via een vriend die daar verstand van heeft een paar bitcoins te kopen.
Mag ik zijn naam noemen?
Nee.
Nou, liever niet eigenlijk.
Wanted.
En ik wist niet hoe snel ik dat allemaal weer terug moest halen. Want ik werd er ook heel onrustig van. Ja. Dat moet je dat weer gaan bekijken. En dat gaat nooit zoals je wil dat het gaat. Ik dacht, nou, stik er maar in. Ik heb mijn inleg weer teruggehaald en daarmee klaar.
Gelukkig verdienen we een hoop met deze podcast.
Vakantie in eigen land. Geniet aan het IJsselmeer in een luxe drijvende 6-persoons-bungalow met alle comfort bij het Badpaviljoen Hinderlopen. Inlichtingen Badpaviljoen Hinderlopen. Telefoon 400.
Bernina naaimachines, licht en sterk, Zwitsers precisiewerk. Bernina, 's werelds beste naaimachines. Bernina!
Ja, dat waren
Benina naaimachines.
Benina naaimachines en Badpaviljoen Hinderlopen.
Daar
gaan we de volgende keer heen, hè, met ons reisclubje. Badpaviljoen Hinderlopen.
Ja, dat kunnen we ook als een podcast opnemen, denk ik. In Hinderlopen.
Daar kunnen we een podcast opnemen.
Nou ja, dat is misschien wel dat we ons een beetje laten vertroetelen.
In het Badpaviljoen Hinderlopen. Ja, we hebben die massage laten lopen in
Precies.
Jeroen. Dus,
ja,
er is daar wel massages te halen.
Een soort hinderloop.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Edwin, jij hebt... Ik zag jou in San Sebastian en in Jeroen voortdurend rondlopen met een boek. Met een militair op de cover.
Ja.
Ik dacht, voetbal, moet er een voetbalboek zijn?
Ja, precies. Ik hoor nu ook voetbalboek. Ja, dit boek gaat niet alleen over voetbal. Dat moet ik dan meteen wel even, even duidelijk maken. Het gaat wel over een voetballer. Maar deze man, die heet Val Kokhuis. Heet eigenlijk Valentijn Gerardus Kokhuis. Maar goed.
Roepnaam.
Roepnaam Val. Ja, was een militair die in de Tweede Wereldoorlog zich onderscheidde. Onder andere, hij was een Engelandvaarder en vanuit Engeland sloot hij zich aan bij de geallieerden. En maakte de oversteek naar Nederland om mee te doen aan de operatie Market Garden. Hè? Dat is een van de bekendste, mislukte eigenlijk. Maar goed, een van de bekendste operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Een beetje tegen het einde aan, maar in 44, september 44.
Parachutisten. De Rijn.
Ja.
Arnhem.
Ja, precies. Probeerde het deel van Nederland wat nog niet bevrijd was. Zeg maar het zuiden van Nederland was al wel bevrijd. En probeerde ook het westen en het noorden te bevrijden. Ja, dat mislukte jammerlijk. Maar goed, het was wel een eerste aanzet tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, deze Val Kokhuis werd ook gedropt achter de grenzen en achter het front. En stak met een groot aantal Amerikanen in wankele bootjes de Waal over. Dat is perfect verfilmd later nog in Bridge Too Far. Hè, de bekende film van Sir Richard Attenborough. En deze Val Kokhuis, dat 80 jaar lang is nooit, heeft niemand ooit geweten dat hij daar als enige militair aan meedeed. Er was wel een Nederlander, een jongen uit Leiden, een student die daaraan mee had gedaan.
Dat was de enige bekende naam.
Enige bekende Nederlandse naam. Maar nu blijkt, uit onderzoek dus van Peter Visser, dat is de achterneef overigens van Val Kokhuis, dat ook zijn oudoom had meegedaan aan deze operatie.
Ja,
het was niet geheel geslaagd. Er vielen 48 doden tijdens die oversteek. En goed, er kwamen nog wel manschappen aan de overkant. Maar de Duitsers waren toch
oppermachtig.
Oppermachtig. En daarop waarschijnlijk hadden ze het al door wat er zou gaan gebeuren. Dus uiteindelijk is het hele plan eigenlijk om Nederland verder te bevrijden niet doorgegaan. En deze Val Kokhuis, die later ook nog de slag om de Schelde vocht hij ook nog
pakte
mee.
Pakte hij ook nog even mee.
Ja, die is later ook nog wel verfilmd. Voor mij nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar geleden. In november 1944 heeft hij daar ook aan meegedaan, raakte gewond. Nou ja, kwam via via weer terug in Haarlem, de bekende Noord-Hollandse hoofdstad. Sloot zich aan bij
goede toevoeging.
Ja, goede toevoeging. En maar voor de luisteraar uit Groningen.
Voetbal. Ja, nee, heel goed.
Nu komt het voetbal om de hoek kijken. Want dat is natuurlijk waarom wij hier ook zitten. Hij was zeer sportief en in de oorlog zat hij al bij verschillende voetbalteams. Dat had je toen, dat die militairen, die wilden ook af en toe wat ontspannen. En in Engeland maakten ze dan een Nederlands elftal uit militairen. En die speelden dan tegen Belgische militairen. Dan had je een mooie interland.
Ja.
En Val Kokhuis was de keeper.
De keeper van?
Ja, van zeg maar van die elftal. Militair Oranje.
Ja.
En daar onderscheidde hij zich ook in. Dus na de oorlog, even recupererend en alles. Maar in 1947 is hij bij Haarlem gaan keepen. En speelde daar in het derde elftal in het begin. Nou ja, dat is niet het hoogste niveau. En op een gegeven moment in mei 48, Haarlem was in die tijd natuurlijk een roemruchte club. Nou ja, we kennen allemaal de namen Wim Roze, Piet Groeneveld, Kik Smit. Die daar in 46 landskampioen werden. En in 48 wonnen ze het afdelingskampioenschap. Daar mochten ze ook meedoen om het landskampioenschap.
Toen stond Val Kokhuis.
En Val Kokhuis werd opeens vanuit de derde.
Tussen de palen.
Vanuit de derde elftal werd hij geparachuteerd, zou je kunnen zeggen, naar het eerste elftal.
Hoi.
Ja, ik moet er zelf ook een beetje om lachen. hij werd eigenlijk voor de leeuwen geworpen in die kampioenscompetitie en maakte zijn debuut op 12 mei 1948 tegen Edo, ook een club uit Haarlem. Twee Haarlemse clubs in de kampioenscompetitie.
En dat weet ik dan weer in het uitverkochte Olympisch Stadion. 12 mei 1948.
Ja.
En dat weet ik omdat mijn vader ook in dat elftal stond opgesteld.
Kijk.
In het Olympisch Stadion. Dus in één elftal, niet alleen met Val Kokhuis, maar ook met de Nederlands elftalspelers. De Cracks, Kik Smit, Wim Rozen en
Piet Groeneveld.
En Piet Groeneveld.
Ja, ja, vader stond vlak voor hem eigenlijk.
Ja, grensrechter was Leo Horn. Ja, ze stonden vlak bij elkaar.
Want jouw vader Kik was libero.
Ja, die was
een
stopperspeel, verdediger. Ik heb hier in zijn plakboek. Zwak moment van Onkenhout beslist strijd tegen Edo. In de kop haalde die.
Dus jouw broer Mark heeft de voetbalgenen.
Van mijn vader, ja. Zeker. Ja. Stoere verdediger. En ja, nou, wat echt leuk is ook, we hebben het over Valk Kokhuis, dat eigenlijk de mooiste foto die van mijn vader als voetballer ooit is gemaakt en ook in de krant heeft gestaan.
Ja, is ook weer afgedrukt in het boek, overigens.
Het boek van Peter Visser.
Ja,
ja, dat is een luchtduel. Wat, nou, dat is eigenlijk ook wel
een luchtduel.
In de stijl van Valk Kokhuis.
Prima.
Een luchtduel. En ja. mijn vader springt...
hoger.
Mijlenver boven de volgens mij betrekken kleine Valk Kokhuis uit.
Hoger dan Kokhuis.
Ja.
En ja, dat was op 17 mei 48. Dat was dan zeg maar weer 5 dagen later. Dat ze tegen BVV speelden. In het stadion van RCH. Want het Haarlemstadion was tegen de vlakte gegaan in de oorlog. Dat werd door de Duitsers opgeëist en in stukken gehakt. Dus ze speelden bij RCH. Ja, volle tribunes. En dat is een prachtig gezicht op Tweede Pinksterdag in mei. En... dan zie je Kokhuis eigenlijk de bal boven jouw vaders hoofd weggrissen. Dus ja, nee, dat is echt schitterend. Nou ja, en deze Valk Kokhuis, die heeft ook het seizoen daarop nog wel regelmatig. Kijk, Piet Kluit was een beetje de vaste keeper. Maar als die dan iets had, dat hij boodschappen moest doen of andere...
Prangende zaken.
Prangende zaken.
Weekendje weg met de vrienden.
Weekendje weg, naar hinder lopen. Dat Valk Kokhuis in de plaats kwam. Maar zo heeft hij ook de bekerfinale van 1950 gekiept. Tegen PSV.
Ja.
PSV Haarlem. 4-3.
Nipte nederlaag.
Schitterende wedstrijd. Nou ja, daarna is hij het wat rustiger aan gaan doen. Val heeft van zijn welverdiende pensioen ook genoten. En hij ging nog bij Bloemendaal. Ging hij nog keepen.
Want wat was die verwonding? Weet je dat? Ja, die heeft opgelopen in de oorlog.
Granaatscherf in zijn hele lichaam. En sommigen zaten er ook tot het einde van zijn leven nog in.
Wat een bikkel maar, zeg.
Ja, dat is een bikkel geweest. En dat diep je op... bij de Slag om de Schelde overigens, niet bij Operatie Market Garden. Maar ja, dit is een fantastisch boek. En het is ook, ja, zeg maar, de vergeten, het zegt uiteindelijk...
De vergeten wel. Commando van Peter Visser.
Het is naar boven gehaald. En nou ja, wij geven wekelijks brillenglazen geven wij. En ik zit even te denken...
Ja?
Ja, nou, ik denk toch wel vier.
Vier brillenglazen voor brillenglazen. De Vergeten Commando van Peter Visser.
Frits van Turenhout heeft zijn keel geschraapt en zit er klaar voor. Hier volgen de ruststanden van de andere velden.
Go Ahead Eagles tegen Telstar 0-0. Feyenoord FC Utrecht 0-0. FC Amsterdam FC Twente 0-0. Rode JC tegen FC VVV 0-0. NEC tegen NAC 0-0. De Graafschap Ajax 0-0. AZ tegen Sparta 0-0. Haarlem Den Haag 0-0.
Heeft Ajax het lek toch misschien boven?
Ja.
0-0 bij de Graafschap.
Ja, maar wel rust, hè?
Ja, oké.
Okay. Ja.
Het is een begin.
Ja, precies. Misschien. Ja.
0-0. Weinig. Nou ja, we laten we hopen dat er in de tweede helft wat meer wordt gescoord. We gaan door.
Voorbij. Oh, en voorgoed voorbij. In de krochten van de geschiedenis gaat Brilstand op zoek naar verdwenen fenomenen uit het voetbal.
Het fenomeen de zilvervloot.
Ja, de zilvervloot.
De zilvervloot.
Die gaat al heel wat jaren mee.
Die gaat al heel wat jaren mee.
Ik moet denken aan de 80-jarige oorlog. Als ik de zilvervloot hoor, 1568, 1648. En dan moet ergens Piet Hein rondgezworven hebben.
Ja.
Een van onze
zeehelden. Ja.
Als we dat nog mogen zeggen. Hè.
Ja, dat mag je zeggen.
Ja.
Ja, in zijn geval wel.
In zijn geval wel.
Ja. Kijk, iemand als Jan Pieterszoon Koen, dat was een slachter.
Ouderwetse slavendrijver volgens
mij. Ja, dat was echt een verwerpelijk sujet.
Mm-hmm.
Maar Piet Hein, en dat weten veel mensen niet, want dat was een vrij heldhaftige kerel die ook in de geschiedenis aan de juiste kant heeft gestaan. Hij verzette zich tegen de slavenhandel, onder andere. En hij is dus betrokken geweest bij de verovering. Of betrokken geweest, sterker nog, hij heeft daar leiding aan gegeven. De verovering van de Spaanse zilvervloot.
De Armada.
In 1628.
Ja.
Laten we even luisteren, want dat een lied wat destijds, veel later werd geschreven in 1844 door Jan Pieter Heijen.
1844.
Toen vonden de mensen de tijd om Piet Hein te eren.
180 jaar geleden.
Het couplet luidt Piet Hein, zijn naam is klein. Zijn daden bennen groot. Zijn daden bennen groot. Hij heeft gewonnen de zilveren vloot. En dat lied, vooral het couplet dan, het refrein.
Dat bennen?
Bennen groot.
Oud-Hollands, hè?
Oud-Hollands,
1844.
Ja. Dat bereikte de voetbalstadions in de vorige eeuw. En ja, dat ging, als dat werd gezongen, dan kon er echt wat gevierd worden.
Een paar opwindende minuten later was het afgelopen. De Ajax-aanhang nam bezit van Wembley. Er waren zowaar een paar supporters die bereid bleken uit de volheid van hun hart de diep ontvogelde Grieken wat vriendelijks toe te fluisteren. Even later was het grote ogenblik aangebroken. Aanvoerder Vazovic kreeg de Europa Cup die Ajax 2 jaar geleden niet had kunnen veroveren. Het grote feest kon beginnen.
Nou, dit val ik me heel erg op. Raar is dat toch?
Ja, maar het is retro.
Ja.
Maar het is ook zo vrolijk en onschuldig.
Precies.
En het is ook nog eens een indirect eerbetoon aan onze grote zeeheld Piet Hein.
Zijn daden bennen groot.
Ja.
Want wanneer is dat weer een beetje gaan wegsterven?
Laat eerst even dit fragment dat heeft.
Nou, dat symboliseert natuurlijk ook wel.
Met welke wedstrijd?
Ja, Ajax Panathinaikos natuurlijk.
De 71.
71. Nou ja, Feyenoord. We hebben het net van Gerard Cox gehoord. De Cup was in de Kuip. Maar het jaar erop. Ja, en de 3 jaren daarna daar stond de Cup in Amsterdam.
4 jaar lang een Nederlandse Europa Cup 1 winnaar.
Ja, dat is niet helemaal.
Op geen enkele manier.
Nee, dat is sowieso al een sprookje natuurlijk. Maar ja, die zilvervloot. Nou ja, ik heb mezelf nog een keer meegemaakt bij Agent Haarlem. Toen Haarlem zich...
Toen heb je het nog zelf gezongen.
Heb ik zelf nog meegezongen. Toen, toen plaatste Haarlem zich voor de tweede ronde van de UEFA Cup. Dan hebben we het over 1982. Dat ook de zilvervloot het stadion van Agent binnenvoer. En dat is ook nog op tv. Rick de Sader die gaf commentaar. Dat heb ik natuurlijk later, want ik zat in het stadion. Maar het was rechtstreeks op de Belg, de BRT. En dat die man zei van, de zilvervloot komt nu het stadion binnen. Dus dat zongen we allemaal uit volle borst, die zilvervloot. Ja, dan vraagt Simon zich terecht af. Wanneer is dat nou eigenlijk zo langzaam gaan wegsterven, hè, die zilvervloot?
Net als ga je antwoord op
geven? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ja, ik mis het ook. Ik mis het. Maar wanneer het nou precies, wanneer die kentering nou gekomen is. Nou ja, we weten allemaal in de huidige stadions. Ja,
nee.
Teringherrie. Ik bedoel, hè, je hoeft maar naar een stadion te gaan. En je wordt vanaf een uur van tevoren. Nou ja, je kan elkaar niet eens meer verstaan op de tribune.
Tot letterlijk de aftrap aan toe.
Tot letterlijk, ja. Ja, ja, dan is het eindelijk stil. En dan zit iedereen, hè. Ja. Ja. Wat heerlijk. Maar je hoort nooit meer de Koning Voetbalmars. Of al die platen van vroeger. Laat de Leeuw niet in zijn hempie staan.
Het fanfareorkest.
Fanfareorkest.
Zie je ook niet
het
meer.
Philips Orkest in de rust. Bij PSV of zo. Ja, misschien bij Go Ahead. Ja, ik denk misschien bij die.
Nou, daar heb je in ieder geval niet die gemaakte voetbalsfeer. Die je bij veel andere clubs wel hebt. Ja,
precies.
Dat komt er nog een beetje bij in de buurt misschien. Maar ook daar geen zilvervloot.
Nee, geen zilvervloot. Nee. Maar misschien moeten we een oproep plaatsen langs deze weg. Van waar wordt...
De zilvervloot nog gezongen.
Ja, gezongen of gespeeld voor mijn part. Of misschien
bij een amateurclub. Ja,
bij een amateurclub. FC Zilvervloot uit Hinderlopen. Ja, je weet het niet.
Nee, je weet het niet. Het is dus ergens in de jaren 80 is het een zachte dood gestorven. Ja, dit fenomeen.
Maar toen werd ook de nadruk gelegd op negatieve liederen. Hè? Het was meer gericht op de tegenpartij. Weet je wel? Ja, dan hoef ik dat geen voorbeelden hier te doen. Maar kijk, vroeger had je echt dat je achter je eigen ploeg stond met je lied. Hè? In plaats van de tegenstander, dat zijn dan...
Maar ja, behalve Gerard Cox dan.
Behalve Gerard Cox, daar maken we dan een uitzondering voor. Maar goed, de hoeren uit dit, of de boeren van daar, die komen dan naar ons toe. En die gaan wij even... het is ook weinig liefde spreekt eruit. En het is mooier om het gewoon bij je eigen club te houden. En die aan te moedigen met leuke liederen. Ja. En die zilvervloot was daar onderdeel van. Dus ik stel voor dat we dat herintroduceren.
Ja.
Op de tribunes. De zilvervloot.
Het nadeel wel van dit liedje dat het dan dagenlang in je hoofd blijft zitten.
Ja, maar goed, is dat erg? Zeg ik als weder.
Hij heeft gewonnen.
De zilver. Maar ook echt. Ja, ook je voelt je borst opzwellen.
Ja.
Heeft gewonnen. Trots. Ja.
Maar ik vind dus ook mooi die verwijzing naar de Gouden Eeuw. Precies. Daar is ook van alles mee aan de hand.
Ja, nee, tuurlijk.
Was dat wel zo'n Gouden Eeuw?
Precies, mag je bijna niet meer noemen. Zelfs Gouden Eeuw, want ja. Het ging ten koste van heel veel levens. De
Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Ja.
Dat waren natuurlijk ook...
Schavuiten.
Dat waren geen lievertjes.
Nee. Maar Piet Hein was de uitzondering. En die mogen we dan wel eren in zo'n lied. Dus ik zou zeggen, terug met de zilvervloot.
Terug met de zilvervloot. Oké. Okay. En door.
Leven de man die te zien als de koffie en de melk.
De boter, kaas en eieren.
En alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV Melkman. Leven de man van de SRV van je hip 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 hooray.
Lekker douchen met de dokter. Ja, met badschuim van Dr. Soep. Dat bruist en tintelt, niet te geloven. Zo'n grote fles voor €3,45 in 5 verschillende geuren.
Dr. Soep. Wat denk jij dan aan? Shirtsponsor. Dr. Soep. Welke club? Piet Schrijvers. Dr. Soep.
Nee? Pek Zwolle?
Pek Zwolle.
Pek Zwolle, Dr. Soep. In jouw groene shirts.
Ja.
De bollen van Zwolle.
Begin jaren 80. Dr. Soep.
Dr. Soep.
Ja. Wat een leuk.
Badschuim.
Badschuim. Maar ook, ze zullen ook wel andere dingen in het...
Shampoo. Zeeproducten.
Ja, ik weet nog, het badhuis in de lopen was een goede aflevering altijd. Ja,
van Dr. Soep.
Van Dr. Soep producten.
Dr. Ja. Soep producten.
Ja, mooi. Dr. Soep.
Nou ja, misschien kunnen we wat badschuim krijgen van deze sponsor.
Zal het nog bestaan eigenlijk?
Nou ja, dat ze bij ons adverteren.
Dat geeft wel een hint.
Je zou het een levensteken kunnen noemen, toch?
Ja, het is een hint. Dat is waar.
We gaan van Piet Hein, nou, we gaan van Dr. Soep en Piet Hein naar een andere hele grote Nederlander.
Oost-West, thuis best. Brilstand opent deuren die voor anderen gesloten blijven. En kijkt rond in de huizen van sterren uit heden en verleden.
Ja, vorige week brachten we een virtueel bezoek aan het penthouse van Louis van Gaal in Portugal.
Ja.
Waar een vorkje werd, vis op zout. Hè?
Vis op zout, Willem, is me bijgebleven.
Vis op zout, het gerecht vis op zout gegeten met Truus en Louis en Willem Vissers.
Ja.
Simon heeft een herinnering aan een verblijf in een andere Zuid-Europese stad, namelijk Barcelona.
Ja, Johan Cruijff. Ik werkte bij Voetbal International al en op een gegeven moment werd ik door Johan Derksen, de toenmalige hoofdredacteur, op zijn kamertje geroepen en die sprak voor mij historische. In ieder geval historische woorden. Ik heb besloten dat jij de Cruijff-portefeuille gaat krijgen. Hij had zelf decennia lang
de Cruijff-portefeuille
gedragen. En was daar het letterlijke kind aan huis ook in Barcelona. In dat huis dat ik zo meteen ga beschrijven. En Ajax stond maar weer eens in de fik. De Cruijff-revolutie was aan de gang. En het was hoog tijd voor een interview met Cruijff. En ik was Ajax-watcher, zoals we dat dan nu tegenwoordig noemen. En Johan vond dat ik dat moest gaan doen. En vanaf daaruit de contacten met hem en met de familie verder onderhouden. Dat had één heel groot voordeel, namelijk dat hij ook de interviewafspraak al gemaakt had. Ik stond daar dus in die kamer en hij zei, en je vliegt morgen. En je slaapt in het Princesa Sofia Hotel. Dat is een van de fijnste hotels in Barcelona, vlakbij Camp Nou. Want je moet goed slapen voordat je naar Johan gaat. En veel plezier. En hou er rekening mee hoe laat... hij zei, je hebt om 2:00 middags kun je dan naar zijn huis. Hou er rekening mee dat je pas waarschijnlijk tegen middernacht weer het huis uitwandelt. Want zo zijn ze. Ze zullen je vragen om mee te eten. Dus daar keek ik, om 100 redenen keek ik daar natuurlijk enorm naar uit. Ik ben nieuwe schoenen gaan kopen, want ik wilde goed voor de dag komen. Maar die waren net even een maatje te klein. En ik was ook net even een uur te vroeg bij dat huis in Barcelona. Je wilt niet te laat komen bij Cruijff.
Nee.
Dus ik ben daar een uur door het is een heuvelachtige woonwijk.
Stiefelen.
Ben ik gaan lopen.
Is het niet bij de Tibidao? Heet dat niet?
Ja, heel goed. Berg? Ja, die wijk heet La Bona Nova. Dat is de meest chique wijk van heel Barcelona. Dat zijn allemaal hele statige villa's. Grote herenhuizen. Het is ooit als dorpje eigenlijk begonnen. En later door de stad Barcelona opgeslokt eigenlijk. Maar die huizen die staan daar nog. Dus een uur daar door die heuvels lopen. Toen stond er letterlijk het bloed in mijn schoenen. Want ik kreeg blaren. En, dus ik kwam eigenlijk hinkend. Ik hinkte daar zo richting voordeur. En belde aan. En de dood zenuwachtig. Ik had echt een knoop in mijn maag. En Danny deed open zijn vrouw. En hij zelf stond zo schuin achter haar. En ik kreeg meteen 3 dikke zoenen van Danny. En Johan zei meteen, doe alsof je thuis bent. En hij zei daarna meteen, ja, we gaan het uiteraard over Ajax, maar eerst even lekker slappe ouwe hoer, hoor.
Hij kende jou al wel? Ik bedoel, je was al
wel eens gesproken op een persmoment, maar dan sta je met 80 man, stond je in een soort rugbyscrum om hem heen.
Ja.
Dus nooit op deze manier. Nee. Je, ja, er zijn eigenlijk maar een paar journalisten die hij thuis toeliet. En ik, ja, omdat hij die band met Derk zat, werd ik dan kan ik ook was ik gewogen en goed bevonden. En dat is een huis van... Edwin Winkels heeft wel eens geschreven dat het 14 bij 14 meter was. Ja, het is bijna te mooi om waar te zijn. Dus 14 meter breed en een vierkant
robuust stenen huis.
Ja,
ik ben ook één keer langs gereden.
Van 14 vierkant.
Ja, met heel veel luiken die vaak dicht zaten. Mm-hmm. Echt een schitterend huis. Echt statig, dat is het woord. En met een tuin wat heel uniek is in Barcelona. Want zoveel huizen met tuinen heb je daar niet. Met een sinaasappelboom in het midden. Heel sfeervol ook. En wat me meteen opviel toen ik binnenkwam, want we gingen de woonkamer meteen in, is dat er helemaal niets herinnerde aan zijn carrière.
Echt helemaal niets?
Nul. Je zou denken...
Ja, één foto? Of een cupje?
Een gouden balletje?
Een dingetje?
Nou, over die gouden bal, hoe hij daar tegenaan keek. Jordi Cruijff die is de afgelopen jaren een beetje reliquieën gaan verzamelen uit de carrière van zijn vader. En dat was al eerder begonnen, want toen leefde zijn vader nog. En toen vroeg hij van, ja, waar heb je die gouden bal eigenlijk? Hij had geen flauw idee. En die bleek, na heel lang zoeken, bleek geloof ik in het buitenhuis ergens achter in een kast te staan. Ik denk dat iedere voetballer die gouden bal gewonnen heeft hem prominent binnen in huis staan. Hij had daar helemaal niets mee.
Nee, verzamelde stof achterin.
Dus ik zei daar wat over ook, dat ik dat opvallend vond. En hij zei, ik moet er niet aan denken om de hele dag naar mijn eigen kop te kijken hier. En zei hij, dit vind ik mooi. En toen wees hij naar een... er hingen wat kindertekeningen aan de muur. En hij zei, dat zijn de tekeningen van mijn kleinkinderen. Hij zei, dat is me 100 keer meer waard dan alle foto's van mijzelf.
Ja,
dus dat was al een hele mooie binnenkomen. Ja. Dat Derks had het ook wel gezegd. Van zijn verpletterende gewoonheid zal je verbazen.
Ja.
En dat is precies wat het was ook. Ja. En wat ik de leukste plek in dat huis, want het moet natuurlijk een beetje over het huis gaan. Mm-hmm. Er was een souterrain, daar ben ik overigens niet geweest. En er waren drie woonlagen. Maar de allerfijnste plek was de keuken. Dat was een opvallend kleine keuken voor zo'n kast van een huis. Dat was een heel klein keukentafeltje. En daar zeiden we, nadat we dat hele interview over Ajax hadden gedaan en zo, werden we daar naar binnen geroepen door Danny. Die zei, ik heb je favoriete eten gemaakt, Johan. En het is klaar. En dat was biefstuk met in zijn eigen jus.
En ik heb... Ik zie van een ander.
Nee. Ik hou van lekker eten. Ik wil ook best wel eens een uitspattingje doen in een hele chique tent. En zo. Ik heb nog nooit meer zo'n lekkere biefstuk gegeten.
Ja.
Cruijff ging altijd vaak zelf boodschappen doen. En dan ging hij allemaal speciaal zaakjes af. Hij had een hekel aan supermarkten. Hij wilde ook de lokale ondernemers steunen. Dus dan had hij zijn vaste ronde waarin hij zijn vaste bakkertje en zijn vaste slager.
Heerlijk.
Danny vertelde wel eens, soms was hij zo 2-3 uur weg. Want overal stond hij weer de oude hoeren en verhalen te vertellen.
Met jaar geklopt.
Oprechte interesse te tonen ook, dat merkte ik zelf ook. Hij heeft mij misschien nog meer vragen gesteld dan ik hem. Hij zei van, ja, jij weet van ons weet je alles al, maar van jou weten we bijna niets. Ja. En dat willen we wel allemaal weten.
Nou ja, dus
hij
terecht wilde weten
wat voor nest ik kwam en hoe ik zelf, waar ik zelf gevoetbald had. Dat was een beetje een pijnlijk deel van het gesprek. uiteindelijk, dat moment dat wij met z'n vieren, want Rolf Groteboer, zijn oude jeugdvriend uit Betondorp, was er ook, die logeerde daar maanden per jaar. Die waren echt onafscheidelijk vanaf hun vijfde jaar al samen in Betondorp. En die hing daar ook weer rond, door Johan Cruijff Stefan die dooie genoemd. Hij was niet erg spraakzaam, Rolf.
Hij leeft nog.
Ja. Dus dan was het, dooie, kom je eten? En dan kwam Rolf aangeschokt. Toen zaten we met z'n vieren aan dat kleine tafeltje.
Grappig.
En het genot waarmee Cruijff witte boterhammetjes in die jus zat te dopen. Ah. En wel 10 keer zei hoe lekker die dat allemaal vond. En,
voor mij ook een stukje Amsterdam of zo overgebracht of getransporteerd.
Ja, nou, dat zat ook inderdaad in de inrichting van het huis ook wel een bepaalde gezelligheid. Dat was allemaal ingericht door Danny trouwens. Die heeft ook... Die is begonnen volgens mij toen ze hem ooit leerde kennen met zijn kleding restylen. Ja, en zijn kapsel. Dat huis, dat was ook duidelijk haar hand allemaal. En dat zei Cruijff ook, daar heb ik allemaal geen verstand van. En het is toch mooi zo en prima.
Ja.
Dus dat was smaakvol. Dat kan je ook niet van ieder voetbalhuis zeggen, weet ik uit ervaring.
Nee.
En en lekkere wijn ook. Groot wijnliefhebber Cruijff.
Okay.
Rood?
Ja, rode wijn bij de biefstuk. En dat was ook nog wel een geestig moment. Want hij ging dan zelf Ja, hij probeerde dan de eerste fles open te trekken. Al tijdens dat interview was dat trouwens. Maar dat lukte niet goed. Dus hij stond enorm te kloten met die kurk. Maar er kwam ook weer een verhandeling al overheen. Waarom die kurk, waarom dat zo lastig was.
Het lag aan de kurk.
Nee, dat lag aan de ligging van de fles in het wijnrek. En dat had effect gehad op de kurk. En op dat moment kwam Danny zijn vrouw binnenlopen. Die stond het echt zo achter zijn rug om zo hoofdschuddend allemaal aan te horen. En dat wat ik ook wel leuk vond. Die noemde hem Kruifie op dat moment. Dat had Derks ook wel verteld. Als ze vindt dat hij te veel aan het oude hoeren was of zo. Dan noemden ze hem Kruifie. Oh. Dus toen zei ze ook, ga je weer lekker, Kruifie? Laat mij maar even. Dus toen zei je toen die fles ontkurkt.
Ja, binnen 10 seconden.
Ja. En, we hebben er een paar goede glazen bij gedronken. Ja. En het werd later en later en later. En inderdaad, tegen middernacht. Ik voelde me ook een beetje opgelaten op een gegeven moment. Ja, ik ga hier...
Ja, je wil ook niet weg eigenlijk. Hè?
Nee, dat wil je niet inderdaad. Want
je kan ook niet zeggen van, ik heb nog een afspraak of zo.
Nee,
of,
nee. Maar ja, op een gegeven moment zei ik wel van, zal ik onderhand niet eens een taxi bellen? Nou, daar wilde hij helemaal niks van weten. Zei, nee, ben je gek? We nemen eerst nog even één glaasje wijn. En dan gaan we zo meteen, dan breng ik jou gewoon weg. En dan breng ik jou naar je hotel. En dan, niks taxi. Dus nou ja, en het leuke is, dan ben je dus, ik denk 9, 10 uur aan het lullen geweest. En we staan voor dat hotel. En dan hebben we ook weer 3 kwartier of zo zitten praten. Oh ja? Want ja, hij was nog lang niet uitverteld.
Slecht in afscheid nemen.
Ja, want vlak voordat we aankwamen bij dat hotel, toen ging het opeens over honkbal. Nou ja, ik heb zelf ook een paar jaartjes gehonkbald. Met zo'n bedenkelijk niveau als dat ik gevoetbald heb. Maar dat maakte hem niet uit. Hij vond het leuk dat ik die interesse had. Dus toen heeft hij nog 3 kwartier over zijn eigen honkbalcarrière bij Ajax zitten vertellen.
Ja. Je had ook het gevoel dat hij graag ook wel weer Hollands lulde of zo op een of andere manier.
Ja, dat klopt. Hij vroeg ook heel veel naar gewoon naar een beetje naar verhalen over journalisten die hij wel kende. Hoe is het met die en hoe is het met die? En dat vond hij een lul en die niet.
Ja, ja, ja.
Hij wilde heel veel weten, ook over de jeugdtrainers en zo bij Ajax en de jeugdelftallen. Dat was altijd al zo. Die Rolf Groteboer die deed altijd per fax iedere zaterdag aan het eind van de middag.
Uitslagen.
Iedere week wilde Cruijff alle jeuguitslagen hebben en de doelpuntenmakers erbij. En dan stond die dooie, Rolf. Die regelde het al. Dat is hij altijd blijven volgen tot het einde aan toe. Hmm. Daar lag natuurlijk gewoon wel zijn hart. Hij is altijd in Barcelona blijven wonen na zijn spelerscarrière.
Ja.
Maar dat bleef er heel erg in zitten. Ja. Hij had daarnaast trouwens natuurlijk ook nog zijn bekende buitenhuis.
Ja, in de heuvels, toch?
Moet ik even spieken. El Montaña, 50 kilometer ten noorden van. Daar waren ze vaak in de zomermaanden. Ook daar had Rolf grote boer zijn eigen slaapkamer.
Daar ben je niet geweest?
Nee, helaas niet. Nee. Daar hebben we het wel een keer over gehad. Hij zei, dat moet je ook eens een keer zien. Ja, ja. Als je een keer in de zomer komt, dan is het hier te warm. En dan zitten we daar. Ja. En kom daar dan ook lekker naartoe. Maar zover is het helaas
niet.
Niet gekomen.
Nee. Hm.
Maar het was allemaal zo verpletterend dat ik hoe dat huis er verder allemaal uitzag. Op een gegeven moment kwam. Ik weet de videocamera's kan ik me nog goed herinneren, want ze hebben natuurlijk dat gedoe met mogelijke ontvoering gehad en zo. Okay. En,
dus dat was wel goed bewaard.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Maar verder.
Ook niet overdreven. En het is ook gewoon.
Nee, niet heel erg in het zicht.
Je kan ook gewoon langs dat huis lopen.
Ja, dat heb ik wel eens gedaan. En langs lopen.
Ja, heb ik ook gedaan. Ja.
Dat gebeurde ook heel vaak. Dat mensen daar dan, die bleven even staan. En,
ja.
En Cruijff was daar zo groot dat er maar weinig mensen durfden aan te bellen. Want dat doe je niet bij zo'n grootheid. Die moet ze
privacy. Iets houd je tegen ook, ja.
Gunnen, ja. Ja. Spanjaarden zijn er volgens mij ook iets
voorzichtiger in.
Voorzichtiger in dan Nederlanders, inderdaad.
Terecht.
Ik koester nog wel een mooie herinnering dat ik met Edwin Winkels daar was. Hij ging mij dat huis laten zien.
Ja.
En dat hij toen plotseling stopte. Omdat er een man met 2 kinderen op de stoep liep. Die had zijn kinderen van school gehaald. Dat was duidelijk te zien. Want er waren heel veel kinderen daar. Die tijdstip was ook zo. De scholen waren uitgegaan. En het was Pep Guardiola. Die daar met zijn 2 kinderen zo. Ja, dat was heel geestig. En ik vond het ook heel leuk dat Edwin hem kende, omdat hij natuurlijk heel lang in Barcelona heeft geschreven.
Ja, die hadden wel
dus
wat.
Dus die stapte uit en toen gingen zij samen in het Spaans praten, waar ik natuurlijk niks van verstond. Maar ik heb hem toen wel, en dat was echt in de tijd dat Barcelona het beste team uit een beetje de geschiedenis was, met Messi en al die andere knakkers.
Ja.
Ik ben er wel blij mee dat ik hem toen wel een hand heb gegeven.
Ja, ja. Nou, terecht.
Voor het huis van Johan Cruijff heb ik Pep Guardiola een hand
Dat is ook geen kattenpis, hè?
Ja. Nee, dat is ook nee. Maar ben je nog wel eens terug geweest in het huis? Of ben je er 1 keer geweest?
Nee, ik ben er 4 keer geweest. Oké. Okay. Ja. Misschien kunnen we het gaan opsnijden, deze Cruijffhuis-editie.
Nee, er zal niet veel veranderd zijn in die 3 andere...
Nee, het is inmiddels verkocht. Zijn vrouw Danny die woont elders in de stad inmiddels.
Okay. En het buitenhuisje, hebben ze dat misschien nog wel?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Maar hij had... Ja, het was ook heel praktisch. Een paar van zijn favoriete restaurants zaten op loopafstand. Daar ben ik ook wel een keer met hem naartoe geweest. De Cruijff, het hoofdkantoor van de Cruijff Foundation zat op 1 minuut lopen. Daar nam hij toen ook mee naartoe.
Perfect.
Ja. Want ook daar gold weer. Iedereen heeft het altijd over zijn carrière. Maar hij is niet alleen trots op zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Maar ook op die foundation en wat die allemaal doen. Dat was de enige keer van die dag dat we daar waren. Dat hij een beetje emotioneel werd zelfs. Mm. Dat deed hem heel erg veel. Het was natuurlijk een praktische denker natuurlijk, Cruijff, in alle opzichten. Want het buitenhuis dat lag weer vlak om de hoek bij een golfbaan. Dus daar heeft hij met dezelfde pep menig rondje gelopen. En ik dacht altijd dat Koeman en zo ook in diezelfde wijk wonen. Maar Cruijff woonde dan toch weer net even iets met meer standing. Want bijvoorbeeld Koeman woont nu in Pedralbes. Dat is dan ook een geweldig mooie wijk. Maar dat is dan weer 2 kilometer verderop.
Oké. Okay.
Dan wordt Frenkie de Jong ook. En veel spelers. En Cruijff dan toch nog net weer...
De grote, die wonen daar.
Ja.
Maar heerlijk, die verpletterende normaalheid van Johan Cruijff. Hè, dat kun je bijna niet
op zijn sokken in zijn eigen huis.
Niet voorstellen.
Ja, nee.
Nee, want ja.
Nou, dat is ook wel
zo word je niet bij Pelé binnengehaald.
Iedere journalist altijd met hem heeft gehad. Dat je inderdaad met pijn in je buik... Ja. Op me afliep en er een hand gaf en dacht... Ja,
en vanaf dat moment gewoon...
Die knoop in mijn maag was binnen 3 seconden weg.
Ja, precies.
Dan is het net dat je met je buurman staat te praten.
Ja. En dat is een van de redenen waarom hij zo bijzonder was natuurlijk. En ook als je hem dan geïnterviewd had... Nee, dat maak je tegenwoordig helemaal nooit meer mee. Maar ook in die jaren amper. Dan vroeg ik, heb ik eentje gevraagd, want het antwoord was duidelijk. Wilt u het nog lezen voor publicatie? Nee, ik weet ook wat ik heb gezegd.
Ja, precies. Ja.
Nee, helemaal niet. Toen vroeg je ook even, zijn er veel mensen die dat willen dan? Dan kon je zich niet eens voorstellen dat er überhaupt 1 speler of trainer was die dat wilde. Maar ik zei, allemaal.
Ja, en nu wil de reserve doemen van...
En de grootste die we ooit hebben gehad, die zei, nee joh, ik weet toch wat ik heb gezegd. Ik merk het allemaal wel weer.
En nu wil de reserve doemen van FC Twente, of weet ik, of Heracles, moet het ook nalezen.
Zijn ouders moeten het lezen, zaakwaarnemer,
broer
van de zaakwaarnemer,
zijn stiefzuster,
maar bij Cruijff was het natuurlijk wel zo, als je dat vertrouwen beschaamde, dan ging diezelfde deur van diezelfde villa knoert hard dicht en die ging nooit meer open voor je. Ja. Maar ja, als je gewoon opschreef, zoals hij het zei en daar verder niet mee ging zitten kloten, waarom zou je dat doen? Dan was het allemaal prima.
Heerlijk verhaal, Siem.
Ook op zoek naar 4 muren en een dak? Makelaar Hugteburg en de Vries uit Haarlem staat voor u klaar. Hugteburg en de Vries, Cronjeestraat, Haarlem.
Dit was het. Vanuit Studio Struis in Haarlem, de tweede aflevering van het tweede seizoen van de grote Hier Hou Hondelo voetbalpodcast. Edwin Struis en ik danken Simon Zwartkruis voor zijn waardevolle inbreng tijdens deze reis naar andere turbulente tijden. Verloren voetbalzielen die nazorg nodig hebben of iets op ons aan te merken hebben, kunnen mailen naar brilstand@gmail.com. We bedanken producent Tom van der Hoeven, eindredacteur Heidi van Turenhout, regieassistent Joke Moenis en onze sponsors, makelaarskantoor Hugteburg en de Vries, de SRV-man, badschuim van Dr. Sjoep, badpaviljoen Hinderlopen en niet te vergeten Bernina naaimachines en zeggen, Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.